fijn om hier te mogen staan. Echt wel heel bijzonder. Ik word altijd heel blij als ik... En het raakt me eigenlijk als ik mooie woorden van God hoor. Heeft u dat ook? Ja? Wat je net schilderde. Wauw. Dat raakt me zo diep dan. Woorden van God. In de natuur, in de schepping, in de sneeuw. Mooie liederen, mooie dingen. Waarin we God zien. Het trof me dat Dirk van Genderen vorige week zo begon. In zijn nieuwsbrief. U zal het herkennen. En ik heb boven de preek eigenlijk twee thema's gezegd. Het eerste thema heet aangeraakt. En het tweede thema heet het lijden om Christus willen. En ik las een boekje van Corrie ten Boom. Ik hou ontzettend van Corrie ten Boom. Ik weet niet of er meer mensen zijn die dit hebben. Ik heb haar boekjes opgegeten. En nog steeds. Het is heerlijk hoe praktisch zij gewoon in het leven staat. Maar hoe diepe dingen zij heeft ervaren. Er zijn boekjes die hangen aan elkaar van aarde, van grond. Ik nam ze mee naar mijn werk op de boerderij. Die zitten onder de klei en... Het maakt niet uit, maar ik vond het altijd heerlijk om haar leven te proeven. En daarboven staat, even kijken, ja, geen vrees, maar liefde. Psalm 42, vers 2 en 3. God is ons een toevlucht en een sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheid. Daarom zullen we niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Lucas 21, vers 26. De mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen. Een van de tekenen dat Jezus wederkomt spoedig, dat we hem kunnen verwachten, is de vrees die er is in de harten van de mensen. Wanneer de zekerheden, de vastigheden van ons leven staan te wankelen als nooit tevoren, is er alle reden voor vrees. Bezit is onzeker. Een goede maatschappelijke positie, een hoog saldo op de bank, ze bieden geen zekerheid. Nu vele kinderen van God de tekenen der tijden gaan zien en de openbaringen van Johannes lezen als een gebeuren dat mogelijk is dit jaar en misschien al begonnen is, is er sprake van een soort ontwaken. Dit boekje is geschreven in 1983. En toen stond zij daar dus al zo in. En vroeger als ik in de kerk was, dan zeiden ze, je moet de krant naast de Bijbel lezen. En nu vraag ik me af, wil ik de krant naast de Bijbel lezen? Want wat is nog waarheid? Weet u het nog? Het woord van God is de waarheid. Hoe belangrijk is het dan om ons daaraan vast te klemmen? Als het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Er is heel veel gebeurd in een jaar tijd. Ik had niet verwacht dat dingen zo zouden kunnen gaan. En toch gebeuren ze. En je proeft en je ruikt het om je heen. Er is een nieuw gedrag onder de mensen. Er is ook een nieuw gedrag onder kerkgangers. Een nieuw gedrag dat heel veel doet met onze identiteit. En weet je, als ik iets zeg, ben ik er helemaal niet op uit om iemand onderuit te halen. Never, nooit. Dat probeer ik in ieder geval. Je bent vrij om te denken wat je wilt. En de kunst is om te luisteren naar elkaar en elkaar te vinden. Dat is moeilijk. Vriendschappen gaan uit elkaar, omdat we anders over dingen denken. En ik luisterde van de week naar een lied van Franny Vink, en daar kwam de avondmaalsbeker naar voren. En tijdens dat zingen kwam dat avondmaal ten sprake. En het raakte me diep, dat we niet meer durven drinken uit diezelfde beker. Het choqueerde me dat we niet meer durven drinken uit diezelfde beker. Misschien herkent u het wel. De pijn die dingen kunnen gebeuren. Wat gebeurt er toch met ons? Ik heb van allerlei blaadjes. Daarom breek jij van een tablet af. Dan heb je dat verklier allemaal niet. Hè? Kan je de letters net zo groot maken als je wil. Dan moet ik misschien toch ook eens gaan doen. Het gevaar is dat mensen elkaar zien als een potentiële bedreiging. We waren aan het fietsen in maart of wat was het, of april, en we kwamen op het fietspad en mensen deden zo naar ons. Zo van, het leek wel of ze aan het zwemmen waren, maar we moesten aan de kant. Mensen worden een bedreiging. Ik stond bij de bakker en iemand zei, heb ik wat van je aan soms? Is dat het leven zoals we zouden willen? Wat doet deze angst met ons? Laten we eens kijken naar het leven van Jezus. Hoe stond Jezus nou in het leven? Hoe ging Jezus nou om met de dingen? Want soms dan zetten we hem ergens neer als dat hij onaanraakbaar was. Maar dat is helemaal niet waar. Als we Jesaja 53 lezen, dan lezen we dat hij een man van smarten was. Weet je wat er staat? Hij was bekend met ziekte. Jezus wist wat ziekte was. En toch maakt hij iedere keer de keuze. En als je dan eens gaat lezen, dan ga je ontdekken hoeveel Jezus eigenlijk, hoeveel hij mensen aanraakt. Hij had lef, hè? Hij had echt lef. Er komen melaatsen aan en hij legt zijn hand op hen. En hij raakt hun aan. En wij denken dan, ja, maar Jezus kon niet ziek worden, maar dat is helemaal niet waar. Jezus was een mens net als wij. Hij was bekend met ziekte. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij raakte mijn laatste aan. In Lucas 5, vers 13 staat dat. Hoe belangrijk is het? Weet je hoe belangrijk het is om aangeraakt te worden? Mensen hebben huidhonger. Heb je er wel eens van gehoord? Ja? Mensen hebben... Joke heeft daar nog nooit van gehoord. Maar de meeste mensen hebben daar huidhonger. Als ik Annelies de rug aan begin te raken, dan begint ze bijna net als een poes te spinnen. Ja, gek hè? Ja, ik ga niet verder, maar... Het is wel zo. Op de een of andere manier hebben we mensen huidhonger. Mensen willen geknuffeld worden. Ik merk het bij mensen die me lief zijn. Waar ik voor kies, ik zeg, ik knuffel jou. Dat het ze goed doet. Als ik mijn moeder knuffel, dan zie ik dat dat wat doet. Ik wil even een stap teruggaan in mijn leven. 31 januari 1999. Weet je nog wat er was? Jawel. Dat was de verjaardag van koningin Beatrix. Dat was dat broeder Dick zangdienst had. En ook jarig was. Dat was de eerste keer dat wij hier in de Christengemeente kwamen. Dat is lang geleden, hè? Dat is 22 jaar geleden, 2 weken. Maar dat was de eerste keer dat wij hier in de Christengemeente kwamen. En we kwamen eigenlijk best uit een hele stijve, statische kerk. Daar liep je naar de kerk en daar zei je niks. En dan ging je in de kerk zitten en daar zei je niks. En dan zat je in de bank en je zei niks en je luisterde alleen maar. Je bewoog je niet meer. Je deed niks. En toen kwamen we hier binnen. Door die grote deuren heen. En de eerste die we ontmoetten, je zal het geloven of niet, was Jan de Koster. En Jan de Koster die heette ons welkom. Fijn dat je er bent. En mensen ontmoeten we. Fijn, leuk dat je er bent. Ben je voor het eerst? Ja. En Dick had de zangdienst. En die verwelkomde ons. Die knuffelde ons bijna. Die feliciteerde toen nog koningin Beatrix, dacht ik. Het was of we in een warm bad kwamen. Herkent u dat? Als een warme deken viel die gemeente over ons heen. Het leek net of alle mensen ons aan wilden raken op de een of andere manier. We werden uitgenodigd om koffie te komen drinken, om te komen eten. We hebben wel eens gehad dat we om 6 uur zaterdag, zondagavond zoiets hadden, gaan we nou nog eten of hoe doen we dat? We waren heel de dag welkom. Wat is het heerlijk om geknuffeld te worden, om omhelst te worden, om je welkom te heten. Laten we dat niet verliezen. Dit hebben we nodig. Zo heeft ons God ons gemaakt. Ja toch? Zo heeft God ons gemaakt. Laten we ons niet laten leiden door alleen maar angst. Maar laten we goede keuzes maken. Afstand zorgt voor eenzaamheid, voor doelloosheid, voor depressies, voor gevoelens van afwijzing, voor vervreemding. Je komt totaal alleen te zitten. Alleen maar achter je internet en je televisie. God schiep de mens niet om alleen te zijn. Weet je wie dat wil? Dat wil de duivel. Onze vijand, die wil dat. Die wil dat we alleen zijn. Weet je hoe heerlijk het is om hier te staan? Ik heb de laatste 3 weken 3 preken, een serie preken verzorgd voor een gemeente die niet bij elkaar kan komen. Dan zit je in je kamertje, dan moet je gaan voor een scherm gaan preken, voor een microfoon, en dan moet je dat gaan bewerken en allerlei dingen, weet je. Het is zo anders. Dit leeft. De gemeente is een levend iets. Zo heeft God het bedoeld. Jezus was een man met missie. Maar hij kende ook angsten. Hij zag ook op tegen het kruis. Jezus had ook angsten. Maar leven in angst verlamt je. Het verlamt je. Het zorgt ervoor dat je klem komt te zitten. Dat je niet meer durft. Herkent u dat? Ik herken dat zo in mijn leven. Ja, je terugtrekken uit angst. Ik heb me wat teruggetrokken in mijn leven uit angst. Besef dat de Bijbel zegt dat we met Christus geborgen zijn in God. Dat is dubbel is eens zo dik, hè? We zijn met Christus geborgen in God. Over aanraken gesproken. God wil niets liever als ons aanraken. God wil niks liever als jou liefhebben. Jou knuffelen, bij wijze van spreken. Paulus zegt in Handelingen 20, vers 24... Maar ik maak me nergens zorgen over. En ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Die moeten we nog een keer horen. Paulus zegt, ik maak me nergens zorgen over. En ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Dat gaat diep, hè? Dat je eigenlijk zegt, mijn leven doet er niet toe. Ik ben met Christus gestorven. En toen moest ik denken aan de vreselijke dingen die er in de geschiedenis zijn gebeurd. De grote pestepidemie. Maar ook bijvoorbeeld de mensen die emigreerden naar Amerika en die in quarantaine moesten, soms met hele rare ziektes. En altijd waren daar weer doktoren en verpleegsters en vrijwilligers die ervoor kozen om andere mensen aan te raken. Om andere mensen te verzorgen. Ten koste van zichzelf ervoor kozen om naar het slagveld te gaan. Om daar te dienen. Om daar tot een zegen te zijn. Dat waren mensen die hadden ook angst. Maar hun angst was overwonnen door hun liefde. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hun leven was niet kostbaar meer. Misschien is dat ook wel ons probleem. Er is nooit een generatie geweest op aarde die zo rijk is geweest als wij. Wist u dat? Als je erover na gaat denken, dan heb ik nooit honger gehad. Ja, Jotte, heb jij wel eens honger gehad? Nooit, hè? Heb je wel eens dorst gehad? Echt dorst? Nee. Heb je wel eens op de grond moeten slapen omdat je geen bed had? Nee. We hebben een dak boven ons huis. We hebben een verwarming. We hebben een kachel. We hebben verlichting. We hebben spullen, we hebben materie, we hebben van alles. Auto's. Nog net geen vliegtuigen volgens mij, maar we hebben bijna alles. Er is nooit een generatie geweest op aarde die zoveel spullen heeft bezeten. En die zoveel spullen dacht nodig te hebben. En die nu zo op de rem gezet wordt. Want we kunnen niet naar de boekhandel. Als ik de Bijbel lees, dan zie ik mensen, bijvoorbeeld in Hebreeën 8 of Hebreeën 11. Dan zie ik door de geschiedenis heen, dan zie je zoveel mensen die hebben moeten lijden. Maar iedere keer staat er wel dat ze door het geloof hebben overwonnen. Door het geloof hebben ze vergezichten gehad. Door het geloof hebben ze goddelijke dromen gehad. Ze hebben in hun zwakheid kracht ontvangen. Ik moest denken aan wat boeken die ik heb gelezen. U misschien ook. De Hemelse Man. Kent u het boek? De Hemelse Man. Het boek Thuiskomst van Randy Alcorn. Het zijn boeken die ik verslonden heb. Minstens 3, 4, 5 keer gelezen al. Waarom? Het bouwt me op. Het leven is niet maakbaar. Dat willen we. We willen plannen. We willen zaken doen met het leven. Maar het leven is niet maakbaar. Dat is wat we zien. Ja, misschien denkt u, ja, ik maak me zorgen. Kan ik nou wel een vakantie boeken voor van de zomer? Hoe moet dat nou? Gaat dat nou wel lukken? Of ik had plannen voor dit of voor dat. Hoe moet dat? Het leven is niet maakbaar. En als ik deze boeken lees, dan zie ik hier hele mooie dingen. Dan zie ik eigenlijk een paar dingen die me opvallen. Dan zie ik in de eerste plaats de honger naar God die de mensen hadden. En de honger om elkaar te ontmoeten. En de bereidheid om te willen lijden om Christus. Dus een honger naar het woord van God. En een verlangen om elkaar te ontmoeten. En een bereidheid om te lijden om Christus. En wat is er dan gebeurd? En ik ga een stukje lezen met jullie en je mag het mee opzoeken. Het staat in 1 Petrus 4. Petrus 4:12-19. Geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar naarmate u, naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief of een kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als een christen lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen. Maar God is in dit opzicht verheerlijken. Maar nu is de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn voor hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten zij, ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Ik heb met jullie nagedacht over wat het is om aangeraakt te worden, om aan te raken, het belang van aanraken. Ik wil een stapje dieper gaan, wil nagaan denken over deze tekst en nog een gedeelte wat we zo meteen gaan lezen. Deze tekst waar staat dat het oordeel begint bij het huis van God. Nou, daar heb ik nooit wat van begrepen van die tekst. Want hoe moet dat dan gebeuren? Maar nu zie ik het gebeuren. Het lijkt wel of er het oordeel wat over de wereld komt gaat beginnen in het huis van God. Ik weet niet of u het herkent, maar de gemeente wordt geschud. De gemeente wordt geschud. Weet u wat Jezus tegen Petrus zei? Hij zegt, je wordt geschud. Je wordt gezeefd als de tarwe. Wij worden geschud. Herkent u dat? We moeten nu keuzes maken. We moeten ons opgeven op een lijstje of we wel of niet gaan. We moeten nagaan denken over, gaan we naar de kerk? Ik heb nooit nagedacht of ik naar de kerk ging, want ik ging naar de kerk. Never nooit. Nu gaan we nadenken. We worden geschud. En God wil ons daarbij dingen van leren. Dat geloof ik. God wil ons leren dat we weer gaan beseffen dat we elkaar nodig hebben. Dat we niet zonder elkaar kunnen. Dat we elkaar niet moeten bijten en vereten, maar dat we elkaar nodig hebben om God te aanbidden. Ik weet niet of wat het met u doet, maar ik vind het vreselijk om mijn mond te moeten houden. Ja, ik vind dat verschrikkelijk. Het is onnatuurlijk. Uit respect. De gemeente wordt geschud. En het is net als met een tie-rip. Kennen jullie, wie kent er een tie-rip, weet wat er een tie-rip is? De meeste mensen wel, hè? Een tie-rip is eigenlijk een stukje plastic. Dat kan je iets mee strak dicht trekken. Dat duw je door elkaar heen. En er is geen weg terug. Ja, je kan niet meer terug. Je kan alleen maar strakker. Alleen maar strakker. Maar niet losser. En zo lijkt het net te voelen. Net als die tie-rip om de gemeente gedaan wordt. En dat er aan getrokken wordt. Ja. En dat is helemaal niet erg. Eigenlijk is dat helemaal niet erg. Het zou ons eigenlijk moeten verheugen. We hebben altijd vrij naar de kerk kunnen gaan. Ik wel in ieder geval. De deur kon altijd open. We hoefden nooit stiekem. We konden overal waar we gaan, konden we het evangelie verkondigen. We konden met iedereen over Jezus praten. Maar die tijd gaat veranderen. Die tijd gaat veranderen. Want de Bijbel begint al dat er vijandschap is tussen het zaad. Er is vijandschap tussen het zaad. En Jezus zegt in Matteüs 5 vers 11, zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad van u spreekt omwille van mij. En dat gaan we langzamerhand zien. Kerken die negatief in het nieuws komen, ja, want ze komen bij elkaar. Ja, er worden dus zondebokken gezocht. Nou, dat werd voor 1940 ook gedaan. Er werden zondebokken gezocht. We hebben elkaar nodig. Ja, dat stukje in Matteüs 5, dat staat omwille van mij. Kijk, nu hebben we vervolging, denken we, omdat er een virus is. Denken we. Maar er speelt veel meer. Er speelt veel meer. We hebben een vijand die plannen maakt. Velen denken, dat zal toch een valt omheen. Van de zomer gaan we weer terug naar het oude normaal. Maar het oude normaal is voorbij. Het is voorbij. Want van binnen zijn mensen veranderd. Van binnen zijn mensen veranderd. En wat is het moeilijk om erover te praten, want mensen zeggen ja gelijk, ja maar, en dan hebben we hele discussies. Moeilijk is dat. Zo zijn we geworden, we hebben overal een mening over, we hebben overal een weerwoord over. Maar als ik die boeken lees als thuiskomst, en ik lees het boek van broeder Joen, De Hemelse Maan, weet je, dat waren mensen die bezaten hier op aarde niks meer. Die zaten nergens meer aan vast. Aan niets. Hun leven was hun niet kostbaar. Wat moet er met mij gebeuren? Ik die zoveel denk. Dit zou ik al kunnen kopen. Of hier zou ik wel heen kunnen gaan. Of dat soort plannen zou ik al kunnen maken. Wat moet er gebeuren voordat wij volledig los worden van deze wereld? Zegt u, maar daar heb ik geen last van. Daar heb ik geen last van. Nou, we moeten maar eens aan ons comfort komen. Aan ons warme dekbedje. Dan gaat er heel wat veranderen. Weet u, er is lijden om Christus wil. En dat is waar de Bijbel over spreekt. Misschien is de reden dat we al zo zwak zijn, omdat er zo weinig lijden om Christus wil is. Weet je wanneer de kerk groeide in de geschiedenis? Als er lijden was, als er vervolging was. Want dan deden die kleine dingen er niet meer toe. Dan vonden we elkaar aan de voet van het kruis. Ik besef dat de vervolgde kerk totaal anders kijkt naar deze wereld als wij. Wij denken vanuit ons comfort. Maar je zou maar in Noord-Korea leven. En daar christen zijn. Dan had ik misschien al 25, 30 jaar in de gevangenis gezeten. En u nog langer. Alleen maar omdat we geloofden in die ene naam. Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen jou haten. Je zal maar in Rusland wonen. Waar je gewoon in een kamp gestopt wordt. Als je het niet eens bent met de regering. Waar honderdduizenden mensen in kampen zitten. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen jou haten. Het gaat niet om een virus. Het gaat om het Lam van God. Weet je, Satan weet dat hij een korte tijd heeft en hij haat Jezus Christus. Met een diepe haat. En alles haalt hij uit de kast om te plunderen, om te slachten, om te vermoorden. Hij is de leugenaar van het beginnen. Daarom zei ik in het begin, wat is waarheid? Hoeveel leugens geloven we? Dan zeg je, ja, maar dat zegt de NOS. Of dat zeggen ze, zegt de regering. Hoeveel leugens zijn er nog? We moeten terug naar de bron. We moeten terug naar Jezus. Want Jezus is overwinnaar. Ik ga een heel stuk lezen uit de Bijbel. Uit Handelingen 5. Want ik wil het hebben met jullie over het lijden om Christus wil. En ik zat dat deze week te lezen. En ik dacht, nou, dit wil ik echt gewoon delen. Want het deed wat met me. Er gebeurde iets. Het is een heel groot stuk. Handelingen 5, vers 12 tot 42. Maar het doet altijd wat met me als ik hardop de Bijbel lees. Herkent u dat? Als je hardop het woord van God gaat lezen, lijkt je net, wauw, dat er dingen uitkomen. Dan denk je van, nou, klemtonen. We gaan daarmee aan de gang. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren al eensgezins bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daarbij aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. En er werden steeds meer toegevoegd die in de Here geloofden. Menigte van zowel mannen als vrouwen. Zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straat en hen op bedden en op lichtmatten legde, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. En men bracht zieken en hen die om reine geesten gekweld werden, en ze werden allen genezen. Maar de hoge priester stond op en alle die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Here, die opende 's nachts de deur van de gevangenis en bracht hen naar buiten en zei, ga in de tempel staan, spreek tot het volk alle woorden van dit leven. Toen zij dit gehoord hadden, gingen zij tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren kwamen samen en riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaren daar kwamen, vonden ze niets in de gevangenis. Dus keerden ze terug en berichten, wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de wakers buiten voor de deur stonden, maar toen wij die geopend hadden, troffen we binnen niemand aan. Toen de hoge priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen ze zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit wel niet moest worden. Er kwam iemand die hun berichtte. Die zei, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en ze onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee. Want ze waren bevreesd voor het volk, dat ze anders gestenigd zouden worden. En toen ze hen er gebracht hadden, leidden zij hen voor de raad. En de hoge priester vroeg hun, hebben wij niet ten strengste bevolen dat u in de naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van uw Jeruzalem vervuld. En u zult het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan het kruis hout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen Toen ze dit hoorden, barstten ze van woede en maakten ze plannen om hen te gaan doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer, van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet die in hoge achting stond bij het volk. En hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou moeten laten staan. En hij zei tegen hen, Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mensen wil gaan doen. Want voor deze dagen stond Theudas op en zie, die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man. Maar hij is omgebracht en alle die naar hem luisteren zijn verstrooid en tot niks geworden. En na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. En hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. Deze is ook omgekomen en alle die naar hem luisteren zijn uiteengedreven. En ik zeg u, houd u ver van deze mensen. Laat ze gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, omdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen ze de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden ze hen dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad. En ze waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te ontvangen, te verkondigen. Weet je, dit kwam zo dik binnen bij mij van de week. En waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te dragen. Moet je je voorstellen wat hier gebeurt. Hier zien we de discipelen van Jezus Christus die prediken overal waar ze kunnen. Die worden gevangen genomen, die worden in de gevangenis gegooid, gesmeten. Achter een dikke deur. Met de bedoeling om ze te veroordelen. En dan komt er een engel die haalt hen uit de gevangenis. Die zegt, ga preken. Geweldige boodschap is dit. Wat er gebeurt met deze discipelen. En ze zijn vol vuur en ze gaan preken. En ze worden weer gearresteerd. En ze komen tegenover de leiders van het volk te staan. Tegenover de religieuze godsdienst. En ze staan daar en ze zeggen, we moeten God meer gehoorzamen dan de mensen. Wij gaan ervoor. Wat is er gebeurd met deze mensen? Een paar weken geleden, toen Jezus gearresteerd werd, toen vluchtten ze alle kanten op. Het was net of het een roedel kippen was die uit elkaar vloog. Weg van Jezus. Ze wilden er niet bij horen. Stel je voor dat ze opgepakt werden. En Petrus sloop achter Jezus aan en uiteindelijk verloochende hij hem. Hij zei, ik ken hem helemaal niet. Nooit van gehoord, ken hem niet. Ken hem helemaal niet. Echt, tot drie keer toe, ik ken hem helemaal niet. Wat is er gebeurd met deze mannen? Die nu vrijmoedig in de tempel staan en zeggen, wij preken Jezus Christus en die gekruisigd. We hebben het over 5-6 weken geleden. Daar is echt wat gebeurd. Er is vuur van de hemel gekomen en dat is gedaald in hun harten, waardoor ze vrijmoedig zijn. Maar het gaat nog veel dieper. Ze waren bereid, staat zegt er, om te lijden omwille van Christus. Dat gaat diep, toch? Dat gaat diep. Weet je wat me ook opviel in dit gedeelte? We horen tegenwoordig heel veel de term complotdenkers, hè? Nou, zo werden zij ook neergezet. Ze werden ook door de religie weggezet als complotdenkers. Ja, complotdenkers, joh, kijk maar die. Ja, die, daar lukte het ook niet. En daar was het ook niks. Het zijn complotdenkers. Dat gaat wel weer over, dat waait wel weer over. Niet te veel aandacht aan geven. Het zijn complotdenkers. Weet je, Jezus werd ook weggezet als een complotdenker, wist hij dat? Want hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Nou, dat moet je zeggen. Hij zegt, ik ben de Messias. Dat moest je zeggen. Wat zeiden ze? Kan er uit Nazareth iemand goed de Messias komen? Never, nooit. Hij werd weggezet als een complotdenker. Die moet opgeruimd worden. Wat is waarheid? Naar wie moet je luisteren? Weet u het nog, naar wie u moet luisteren? Ik vind het lastig. Het is heel herkenbaar vandaag. Wie moeten we serieus nemen? Besef dat Satan alles haat wat van God komt. En dan gaan we naar de discipelen die verblijd waren en zich verheugden dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Ze hadden kracht ontvangen, ze waren vervuld met de Heilige Geest. Maar wat ze echt hebben geleerd, en dat is wat me raakt, ze hebben geleerd wat de liefde van Christus is. En daar wil ik even over nadenken. Want dat raakt mezelf persoonlijk. We hadden voor de dienst, ik waren aan het bidden en toen bad ik over aanbidding. Weet je, aanbidding is niet alleen een liedje. Dat kan een geweldig mooi lied zijn. En jullie herkennen dat misschien, want er zijn liederen die liggen heerlijk in het gehoor. Daar wil je mee op meezweven, bij wijze van spreken. Dat gaat vanzelf, omdat ze zo mooi liggen in het gehoor. Maar de woorden van het lied moeten voortkomen uit ons hart. Die moeten weer klinken uit ons hart. En dat is de liefde die we hebben voor de Heer Jezus. Want we kunnen bijvoorbeeld nadenken over de eindtijd. En dan hoor ik mensen, ik heb pas ook een boek gelezen over de opname. Maar waarom verlangt iemand naar de opname? Wat is het motief dat wij verlangen om opgenomen te worden? Daar moet je eens over nadenken. Wat is het motief dat we het hebben over ooit komt er een dag? Want we zingen dat, dat is ook zo'n lied. Ik vind het geweldig. Je kan gas geven bij dat lied. Maar wat is de diepste onderliggende laag? Ik weet niet of je wel eens een steen van een berg hebt afgegooid. Je gooit hem in de lucht en dan ben je hem kwijt. Maar op het moment dat hij neerklettert, dan komen er veel meer stenen los en dan kan het een geraas worden. Dat is aanbidding. Aanbidding is niet die steen in de lucht gooien en niks meer horen. Maar aanbidding moet voortkomen uit de diepte van ons leven. Uit waarheid. Uit waarheid. En ik ben bang dat waarheid alleen maar eruit komt als die geperst wordt. Als die uitgeperst wordt. Zelfs met een sinaasappel. Als die doorgesneden wordt en uitgeperst, dan komt het sap pas echt beschikbaar. En ik denk soms dat we, als we ons leven uitgeperst wordt, dat dan pas echt het motief eruit komt. Het motief waarom we christen zijn. Waarom zijn we christen? Zijn we christen omdat het zo'n warme deken was? Omdat broeder Jan zo lief naar ons lachte? En omdat mensen zeiden, fijn dat je erbij komt? En omdat de gemeente blij is met een gezin wat weer binnenkomt? Wat is ons motief? Dat u hier bent. Wat is de reden dat u naar de samenkomst komt? Is dat Jezus Christus, omdat u stapelverliefd op Jezus Christus bent? Want dan wordt dat lied, ooit komt er een dag, dat wordt een zucht, dat wordt kreunen. Want dan van binnen voel je, Heer, ik verlang naar u. Naar u. U die betaalde voor mijn zonde. U die stierf voor mijn schuld. U die deze ellende op uw nek gehaald heeft om ons te redden. U die mij zo lief had, dat u de hemel verliet om ons weer te verzoenen met de Vader. Snap je, dan wordt iets anders als een melodietje. Dan wordt het de zaak van ons hart. Dan gaan we het beleven. En ik denk, Jezus zegt op een gegeven moment in Johannes 12, als de tarwegraan niet eerst sterft, dan kan hij geen vrucht dragen. Ja, het principe van een tarwegraan, dat kennen we. Dat wordt gezaaid in de grond. En eigenlijk begint die tarwekorrel te verrotten. Die wordt zacht, die wordt nat en die gaat dood. En uit die dood komt een nieuw sprietje uit en komt het leven. Als we niet eerst sterven,
kunnen we niet leven. En als we niet leven, kunnen we geen vrucht voortbrengen. Ik zat naar de film The Band of Brothers te kijken. Kennen jullie die? De film, de serie The Band of Brothers? Meen je dat? Jij? Dat is een serie die gaat, ja, een geweldige serie over de Tweede Wereldoorlog. Over een, ik weet niet, ik dacht het 101ste, nou ja, legerkorps. En die landen dus, die worden getraind in Amerika. En die landen in Normandië. En die gaan via Parijs, de Ardennen, Duitsland. Komen ze in de concentratiekampen. En uiteindelijk nemen ze het grote kasteel waar Hitler woonde in Oostenrijk of zo in. Dat is eigenlijk heel dat verhaal. Maar midden in dat verhaal, daar zit dus het verhaal van Blight. En dat is midden in de Ardennen. Het Ardennenoffensief is aan de gang en het sneeuwt en het is koud. Ik wil het niet weten, die mensen sliepen buiten daar in de vrieskou. En daar is een gat in de grond en daar zit Blight. En Blight die zit daar te bibberen van de kou, maar nog meer van de angst. En het trof me, want die man die speelt dat zo geweldig. Ik weet niet of degenen die hem hebben gezien het herkent. Hij zit doodsbang in die put en hij durft niet. Hij durft niet tevoorschijn te komen. En dan komt zijn luitenant, luitenant Spears. Die stond bekend als een koelbloedige, die durfde. Die komt en die zegt, Blight, wat is er nou aan de hand? Ik ben zo bang, ik durf niet. Ik bevries helemaal, want ik durf gewoon niet. En dan komen deze woorden en die troffen me zo diep. Dan zegt die luitenant Spears, hij zegt, wat nodig is, dat je van binnen gestorven bent om te kunnen vechten. Als je leven je niks meer waard is, dan ben je pas in staat om als soldaat te dienen. En het is jaren geleden dat me dat trof. En ik weet het nog, ik heb het van de week eens opgezocht, de passage, en het is gewoon bizar. Die luitenant zegt eigenlijk dit. Hij zegt, als je leven je nog iets waard is, als het je nog iets waard is, dan ben je bang. Maar als je leven je niets meer waard is, dan pas kun je strijden. En dat is de situatie die we hier aantreffen in Handelingen 5. Zij hebben geleerd dat Jezus stierf voor hun zonde in hun plaats. Hun leven was hun niet meer waard. Ze hadden hun leven niet meer lief. In Hebreeën staat dat ook. Ze hadden hun leven niet meer lief. En daarom konden ze zich verheugen. Ze waren gewoon, ze hadden echt zoiets van, jippie, wauw, wij mogen hetzelfde als Jezus. Wij mogen nu lijden voor Christus. Het is waarheid. Waarom zou een regering u vervolgen of tegen u zijn als u niks met Jezus heeft? Maar als ze juist het op Jezus gemunt hebben, dan wordt u ook een vijand. En zij waren verheugd. Ze dachten, nu mogen wij het eigenlijk laten zien. Nu mogen we aan Jezus laten zien dat we echt van hem houden. Dat we hem echt lief hebben. En dat was het verhaal van Blight. Wat me ontzettend trof. Want Paulus zegt het zo. Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat is een proces, hè. Het is een proces van het leven. Niet meer ik leef. Ik leef ten volle. Ik wil dit, ik wil dat, ik wil zo gauw als het lekker weer is, dus wil ik op fietsvakantie. Bijvoorbeeld. Noem maar een ding, dan wil ik lekker met de fiets erop uit. Herkent u dat? Of met de zeilboot, of met uw camper, of... Hebben jullie geen dromen? Ja, toch? Als je ouder wordt, gaan ook je dromen weg, hè? Dat klopt, hè? Nee, Barend, blijf je dromen, jij blijft dromen, blijf dromen. Dan word je vast 100. Blijf dromen, ja? Blijf dromen. Blijf dromen van de dingen, maar blijf dromen van Jezus. Van wat er gebeurt als Jezus geopenbaard wordt aan de mensen om ons heen. Verblijd u dat u waardig geacht bent. Weet je, als het net als de tijrip aangetrokken wordt. Ja, en het wordt zwaar. Dat we dan mogen beleven wat het is om te mogen lijden. Te zeggen, Heer, ik doe dit omdat ik van u hou. Ik doe dit omdat ik u lief heb. Ik ga niet door de knieën voor wie dan ook. Maar ik wil me vasthouden. Ik wil niet bevreesd zijn. Ik wil niet bang zijn. Jezus, de aanraker. is zo mooi, hè? Jezus die komt in Openbaringen, dan begint hij. En dan komt hij bij Johannes, die zit daar verbannen omwille van Jezus. Die zit daar lekker te genieten misschien van, jippie, ik ben verblijd dat ik mag lijden om Christus. Maar die zit daar dan, en dan komt Jezus. En dan staat er, en hij legde zijn rechterhand op mij. En wat zegt Jezus dan? Hij zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Dat is het geheim van Christus. Hij is de eerste, hij was erbij bij de schepping en hij is de laatste. Hij heeft het laatste woord. De vijand is een overwonnen vijand, is een verslagen vijand. Hij gaat tekeer als een briesende leeuw, zegt de Bijbel. Maar Jezus zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Laten we daarom gaan leven uit hem. In Johannes 4 vers 18 staat daar, in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde die drijft de vrees uit. Met Christus gestorven. Angst verlamt je. Angst zorgt ervoor dat je je terugtrekt. En de kracht van het evangelie is juist dat Jezus ons aan wil raken. Daarom houd moed. Houd moed. Hou vol. Bemoedig elkaar met deze woorden. Jezus zegt, als het zo gaat gebeuren in Lucas 21, hou vol. Bemoedig elkaar met deze woorden. Maar kom tot de kern. Wie is Jezus Christus nou persoonlijk voor jou? Weet je, religie zal het niet overleven. Religie zal het niet overleven. Er komt misschien een dag dat deze kerkdeuren niet meer open zijn. Niet meer open. We mogen. En dat kan spoedig zijn, vergis je niet. Kijk eens wat er gebeurt in een jaar tijd. Ja? Als je twee hondjes zitten we om 9 uur binnen. Je hebt visite om 8:30 weg. Je moet zorgen dat je thuis bent, hoor. Ja? Dus mensen, ik zag van de week iemand die zegt, ik word gewoon klem gereden. Ik had gewoon papieren dat ik op de weg mocht zijn. Ik werd om na 9 een klem gereden op de snelweg. Er gebeurt heel veel. Maar laten we ons richten op Jezus. Een zware preek. Ja toch, wat een zware preek. Er zit een jong stelletje die denken misschien we willen gaan trouwen, we willen dit, we willen dat, we willen een feest, willen. Hoe moet dat nou? Ja toch, kan je er radeloos van worden, of niet? Heft je hoofd omhoog. Het zal pijn doen. Ik geloof, het zal pijn doen. Die sinaasappel die ik zag eens uitperst, die heeft geen stem. Maar anders zou die gillen. Het zal pijn doen. Maar het is het waard. Dat we zo ver kunnen komen. Dat we net als de discipelen zullen zeggen. Dat we ons verblijden. Omdat we mogen lijden. Omdat we waardig geacht worden. Om te lijden. Omwille van Christus. Ik wil met jullie bidden en dan wil ik een lied zingen. Ik dacht dat het lied 818 is. Ja. 818. Ik ga eerst de Heer danken, want ik dank u Heer voor uw woord. Ik dank u wel dat u zo in harten van mensen, net als in de discipelen, hun hart zou bewerken. Dat ze niet meer uit angst leefden, maar uit vrijmoedigheid. Dat is wat wij nodig hebben, Heer, die vrijmoedigheid. Die vrijmoedigheid om met u te leven. Die vrijmoedigheid ook om uit uw geest te leven. Om het lef te hebben dat als uw geest tot ons hart spreekt, om uit te stappen. En om u te verwachten. Om te durven. Om ons te verheugen en te verblijden. Heer, want elke klik van de tijdrip betekent dat uw komst nadert. Nadert. En we zien uit, Heer. Met opgeheft hoofd zien we uit naar de dag dat we bij u zullen zijn. U onze verlosser en redder. En als dat niet zo is, dan bid ik vandaag dat we de keus zullen maken. Dat we zeggen, Heer Jezus, ik wil u op de eerste plaats hebben. Niet meer ikzelf. Heer, ik moet sterven aan mezelf. En ik doe pijn en ik vind het lastig, ik vind het moeilijk, maar ik zie dat het moet. U heeft nooit gezegd, Heer, dat het makkelijk was. Maar u belooft ons een geweldige eeuwige toekomst bij u. En daar gaan we van zingen, Heer. En willen u bejubelen en lofofferen en eren en aanbidden. Omdat u een grote goede God bent. U bent een goede God. Heer, we belijden het. U bent een goede God. Heer, we willen tegen u zeggen dat we u lief hebben. Van u houden en u aanbidden. We eren u, Heer. En ik wil bidden voor alle mensen die hier zitten met vol met vragen, met pijn, met niet weten hoe, met angst, met van allerlei dingen wat er op ons afkomt. Heer, ik wil bidden of u met uw vrede wil komen in ieders hart. Dat we de dingen klein kunnen houden. Dat dingen niet zullen gaan nestelen in ons denken die van deze wereld zijn. Maar ik bid, Heer, of u diep ons wezen wil aanraken. Ons wil zo veranderen, net als de discipelen. Dat we zo diep kunnen gaan, Heer, dat we zelfs durven lijden omwille van Christus. Met een opgeheven hoofd. Dank u wel voor uw genade. In Jezus' naam. Amen.